Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Tiro di Tevez, la palla in rete, la Juventus è in vantaggio, al numero 19 del secondo tempo, con Carlos Tevez.
Auch eine schöne Eckenvariante. Özil, Tor!
Ja, na twee soort van bonusafleveringen zijn we terug met een reguliere aflevering, want het clubvoetbal is weer terug. We zijn warm gemaakt voor Frankrijk. We zijn warm gemaakt voor Curaçao en Suriname. Maar het warmst worden we toch wel van clubvoetbal, toch jongens?
Ja, ja. Zeker.
Ik ben blij dat we daarover eens zijn. Ja, volledig in de trant van Promenade. We gaan het deze uitzending even anders doen. We gaan het traditiegetrouw de vier competities langs. We merkten dat we op dat moment een soort van radioverslaggeving aan het doen waren. En ja, als je die wedstrijd wil terugzien, je hebt zoveel mogelijkheden tegenwoordig. Dus we wilden eigenlijk net wat meer de diepte ingaan. Dus we pakken er wat minder wedstrijden in, maar bespreken die wel wat dieper. En hebben wat andere leuke dingetjes erbij, waarbij wij denken dat we een mooie podcast gaan maken over buitenlands voetbal. We zijn vooral ook heel erg benieuwd wat jullie hiervan vinden. Dus laat dat alsjeblieft vooral weten. En we beginnen gewoon wel met een stukje actualiteit. En dat zijn de topwedstrijden. En ergens werd er een wedstrijd gespeeld die een kampioenschap kon beslissen. En Martijn, volgens mij is die beslist, hè?
Ja.
Leipzig tegen Bayern.
Ja, zeker. Ja, het kon het kampioenschap beslissen als Bayern zou winnen en dat is gebeurd. Dus ja. Kijk, als Leipzig had gewonnen, dan had Bayern nog een punt voorgestaan. Dan was er nog helemaal niks beslist, maar dan was het nog spannend geworden. Het was een hele, hele zakelijke overwinning van Bayern. En echt zo zakelijk heb ik ze zelden gezien. Maar ja, ze flikken het wel. 7 punten gaan zij niet meer weggeven in 7 wedstrijden.
Nee, dat is inderdaad ook een beetje de giveaway van die wedstrijd. Quinn en ik beschouwden hem afgelopen donderdag voor. En ik had een spektakel verwacht. In principe tot nu toe alle Bundesliga-wedstrijden hebben gewoon spektakel opgeleverd. Dit was wel echt alles behalve dat, hè?
Ja, klopt. Het begon sowieso voor beide kanten wel aardig. De beginfase was nog wel een klein beetje open. Ook omdat Leipzig erop ging. Ja, het probleem is dat het eerste schot op doel van Bayern is dan ook gelijk raak.
Ja.
Zijn ze zo dodelijk met je grote vriend Müller die weer een assist geeft. Goretzka die zo'n bal gewoon heerlijk binnenschiet. Ja, en daarna heeft Leipzig nog wel van alles geprobeerd. Nagelsmann ging weer alle Nagelsmann allerlei andere systemen proberen in de tweede helft. Wat ik wel echt tof vind, want hij merkt gewoon dat het niet werkt en hij probeert wat. Maar ja, Bayern staat zo goed in zo'n wedstrijd dat zelfs hem het niet lukt om er doorheen te komen. Ja, en nu is het wel klaar.
Maar ik zeg eerlijk, ik vond Leipzig ook wel een beetje shaky.
Ja,
ik vond Bayern zelf ook een beetje shaky. Soms bijvoorbeeld met de Süle, dat hij die bal door zijn enkel gaat terwijl hij die bal kapt. En dan kunnen ze eigenlijk gewoon, moeten het gewoon aftraffen. En dan ze gewoon schieten en dan gewoon naschieten in plaats van proberen uit te spelen. Of zo'n 3-2 man of zo. Sabitzer die dacht van, weet je wat, ik ga kijken of Neuer echt wel de beste keeper ter wereld is. En van alle hoeken van het veld proberen te schieten. Ja, en Neuer stopt ze natuurlijk allemaal. Ik vond de Leipzig wat meer aan het aanvallen was dan Bayern. Dat gewoon rustig aan het verdedigen was en dacht van, ja, we hebben dit. Maar Leipzig speelde een beetje, ja, shaky.
Ja, een beetje bang misschien wel.
Ja, maar gewoon ook nerveus van, shit, we staan achter, we gaan het verpesten en dat zag ik ook wel terug in het spel.
Nou ja, voor hun is die druk natuurlijk veel groter. Bayern, die is al 8 keer op rij kampioen geworden. Die denken, ja, dat komt wel goed. Champions League ervaring, die worden niet zo shaky. Maar ja, Leipzig had wel het gevoel, denk ik, dat ze moesten winnen.
Ja.
Ik denk dat je dat ook heel erg aan de wedstrijd terugzag. En ook aan de ontlading na de wedstrijd. Hoe het gevierd werd dat ze uiteindelijk de overwinning pakten.
Ja.
Dat was echt absurd. Dat zegt voor mij echt alles over hoe zij die wedstrijd ingingen. Wat het belang was van die wedstrijd. En hoe ze eigenlijk de hele wedstrijd beleefden. Want ze wilden gewoon winnen, punt. En het maakt niet zo heel veel uit hoe. Dus ja, dan kan Bayern dus ook een stap terugschakelen naar niet alleen met het full gas voetbal.
Ja.
Wat bijvoorbeeld een Leverkusen of een Dortmund vaak hebben meegemaakt. Ja, dat.
Maar me ook kan heugen, ze zei, ja, wat ik niet wil zien is die irritante Mullerse kutkop als hij weer een doelpunt heeft gemaakt. Nou, kan ik je vertellen, had hij assist gegeven, gaf hij hetzelfde kop. Aan het einde van de wedstrijd gaf hij hem ook gewoon. Maar wat ik wel leuk vind, je ziet gewoon in hem.
Ja,
dat gewoon die passie en die emotie. En dat, ja, ik zeg eerlijk, daar heb ik als voetbalfan wel een zwak voor als iemand zo energiek en zo toegewijd is.
Hij was de hele wedstrijd aan het coachen. Echt continu aan het aanwijzen aan Choupo-Moting, die natuurlijk niet zo vaak speelt. Aan Sané, aan Coman, hoe ze moesten druk zetten, wanneer ze moesten druk zetten. Hij bepaalt dat gewoon.
Dat is ook hetgeen wat ik vrijdag zei. Het ging niet om de voetballer Thomas Müller, want dat is een fantast. Zeg maar, dat is buitencategorie. Die krijgt denk ik, als je kijkt naar zijn hele carrière, krijgt hij veel te weinig shine voor hoe goed hij is geweest gedurende zijn hele carrière.
Zeker.
En dan ook nog de laatste 3 jaar ook nog plus 15 assists geven, standaard. Dat is absurd. Dat kan helemaal niet.
Nee.
Maar ja, voor mijn opmerking ging met name over, je wil gewoon weer dat het spannend wordt en niet weer die grijns van die, en dan weer een nieuwe bijnaam verzinnen, dat soort ellende. Ja, ik wil gewoon een andere kampioenen zien.
Leon Gor...
Skoretzka.
Skoretzka, ja.
volgens mij heb ik het wel eens geplucht al, dat filmpje. Maar je moet op YouTube even Thomas Müller, de happiest footballer in the world, kijken. Het is zo grappig. Zien. Zo grappig. Ik had trouwens wel het gevoel in het begin van die wedstrijd, dat echt, ik weet niet of dat bij meer wedstrijden het geval was. Ik had het bij Liverpool-Arsenal ook wel een beetje. Dat teams echt even moesten wennen aan het feit dat ze weer in clubverband aan het spelen waren.
Ja, ik herken wel wat je zegt. Ik heb weinig wedstrijden dit weekend gezien die vanaf begin af aan gelijk aan waren.
Precies, dus ja.
Bijna iedere wedstrijd had even een fasetje zoeken nodig. Zowel de tegenstander als elkaar.
Ja.
Ja, ga ik inderdaad in mee. Je geeft me een gratis bruggetje, dus die pak ik dan ook aan. Arsenal-Liverpool. Hoe heb jij daar naar zitten kijken?
Met heel veel
pijn. Die lach.
Hou nou gewoon even je smoel, Quinn. Met heel veel pijn en moeite. Dit was echt. Nou, we hebben het erover gehad met de mensen van de Arsenal podcast. Eén iemand opperde de slechtste wedstrijd van Arsenal sinds de komst van Bergkamp.
Oké. Okay.
Echt heel ver mee, want het gebeurt niet vaak. Ik haakte gewoon af. Ergens halverwege de tweede helft merkte ik dat ik gewoon op mijn telefoon een beetje aan het kutten was. Dat ik helemaal niet meer aan het kijken was, want Arsenal deed gewoon niks. Echt. Letterlijk en figuurlijk een kansloze wedstrijd voor Arsenal.
Ik heb inderdaad een ploeg weinig zo apathisch een wedstrijd in zien gaan. Ze gewoon helemaal geen ene fuck doen. Wat was het plan?
Ja, het plan was hetzelfde als in die heenwedstrijd tegen Liverpool. Afwachten en dan met een crosspass naar Aubameyang proberen, ja, gevaarlijk te worden. Maar Aubameyang is veranderd in Gervinho. Ik weet niet of je het gezien hebt. Dat kan echt niet. Dat kapsel kan gewoon echt niet. Je mag van mij veel kapsels doen, maar dit als aanvoerder van Arsenal kan dit gewoon niet. Je hebt gewoon een soort representatieve functie en dan kan je niet dit op je hoofd leggen.
Ik zeg je eerlijk, ik wil gewoon, wat hij net zei, dat wil ik gewoon in een van die titels gewoon aan het eind van Aubameyang veranderd in Gervinho, ja.
Maar het is gewoon zo, ook qua spel, want hij heeft echt geen ene moer gedaan. En ik heb al in de Arsenal-podcast gepleit dat hij geen aanvoerder meer mag zijn van Arsenal. Hij is geen leider, hij doet helemaal niks op het veld.
Ja, als je dan Granit Xhaka?
Ja, liever nog dan Aubameyang. Maar we hebben een aanvoerdersvloek. Dat altijd gebeurt er wat en dan kan iemand weer geen aanvoerder meer zijn, omdat hij, nou ja, nu is hij natuurlijk te laat gekomen. Hij is geen leider. We hebben dat gezeik met Xhaka al gehad. Je merkt, het zit een beetje, het zit vrij hoog in de emotie vandaag. Omdat je nu
dat vind ik leuk.
Ja.
I like that.
Ja, ik snap het wel. Alleen, hier kan ik echt boos om worden als Arsenal zo speelt. Ik heb nog liever dat ze gewoon iets proberen en dan met 5-0 verliezen. Maar hier kan ik niet tegen.
Nee, dit heeft inderdaad geen zin, want je hebt al opgegeven voordat de wedstrijd begint. Dat heeft echt geen zin.
Precies.
Dan kan je inderdaad beter...
En het is niet zo dat Liverpool... Dat je daar hoe zeg je dat netjes? Met knikken de knieën die wedstrijd moet gaan spelen.
Nee.
Alles behalve, die waren het helemaal kwijt. Ja, die krijgen gratis 3 punten tegen een topwedstrijd. Ja, dat is wel lekker zo richting Real Madrid. Hoe heb jij naar deze wedstrijd gekeken, Quinn?
Ja, ik zeg eerlijk...
Die smile, wauw. Ik weet niet of we dit gaan uitzenden. Maar,
maar snap ik niet, want Liverpool is veel grotere concurrent voor jullie dan Arsenal. Dus het was veel voor gunstiger geweest als Arsenal had gewonnen.
Nee, want ik heb veel meer vrienden die zijn voor Arsenal dan voor Liverpool. Wow. En ik had ook een slokje op. Dus ik heb in de groepsgesprek heb ik even een leuke voice opgenomen voor ze. Gaan we nu naar luisteren? Nee, ik ging zingen en ik was aangeschoten, dus laten we dat maar niet laten zien. Of laten luisteren, anders gaan mensen doof worden. Nee, maar ik heb echt, ja, ik zeg eerlijk, als Arsenal slecht gaat, ga ik goed. En zoals Martijn aangaf, ging je heel slecht. Dus ik ging heel goed.
Vind ik jammer, want normaal gesproken heb je meer rivaliteit met Liverpool.
Ja, klopt. Maar Liverpool moet strijden om Europa League plekken. Wij staan wel best wel safe voor Champions League plekken. Dus naar hun kijken niet meer. Hun spelen wel Champions League, wij niet. Maar ja.
Nou, jullie speelden wel ook weer een topwedstrijd tegen... Wat was het? Tegen Brighton?
Tegen Brighton.
Ja, maar uiteindelijk gewoon met winnaarsmentaliteit nog steeds gewonnen in een slechte wedstrijd. Dus
stop. Echt, oh, hardcut.
Ja.
Fuck, winnaarsmentaliteit, ja, na deze 2-1 tegen Brighton. Sorry.
Winnen is winnen. Punten pakken. Leicester verliest, wij winnen.
Ja, en okay, Manchester door naar de volgende City, wedstrijd. Manchester City wint en de kampioenschap in Engeland is ook beslist, toch?
Ja, dat maakt het lastig, hè. Zijn we gewoon na deze 2 wedstrijden... En heel eerlijk, City was al kampioen in mijn optiek. Dat had ik al redelijk laten varen. En Bayern hoopte ik heel erg nog de laatste kans van door Leipzig. Moeten we het misschien nog even kort hebben over Dortmund tegen Frankfurt? Want daar wordt ook wel een gat geslagen richting plekje 4.
Ja.
Frankfurt stond op de 4e plek, Dortmund op de 5e plek. Dus... Ze konden heel dicht bij elkaar komen als Dortmund had gewonnen. Maar Frankfurt trok hem over de streep.
Dus ook voor mij 7 punten, toch? Of niet?
Ja, 7 punten. Dat gaat Dortmund niet meer halen, hoor. Die gaan geen Champions League meer spelen volgend seizoen.
Ja, en dat gaat gevoelsmatig. Gaat dat wel gevolgen hebben voor onze grote vriend Haaland?
Ja, zeker. Die is weg, denk ik, ja.
Ja, toch? Die gaat Europa... Ja,
maar ik hoorde sowieso al dat zijn vader en Raiola langs alle clubs zijn gegaan. Dat is twee... op koffie gaan de sletjes.
Ah, de op koffie gaan de sletjes. Wie kent ze niet?
Ja, nee, want ik las ergens, ik weet niet of het officieel is, maar ik las ergens dat in de clausule dat er Raiola 20 miljoen krijgt, die vader van Haaland 20 miljoen krijgt, Haaland 30 miljoen per jaar moet gaan verdienen en dan exclusief transfersom.
Ja, je moet niet voetbalpremier, moet je niet altijd op de
titel geloven. Maar
nee, niet.
Het zou best wel kunnen,
nee,
hoor.
Nee. Ik heb een gevoel dat dit verkeerd geknipt en geplakt is. Het neemt niet weg dat ze wel absurde bedragen gaan verdienen.
Raiola dus kennende zit dit redelijk dicht in de buurt van wat hij in zijn hoofd heeft, hoor.
Maar niet papa 20, Raiola 20 en Haaland 30. Dan zit je al buiten.
Maar 30 is al zijn salaris, hè? Dus...
Ja, maar hoe zie je die 20 dan? Als
die 20 voor zijn pa, ik weet niet, het is hetzelfde wat een beetje met Neymar en zijn vader. Dat zijn geld, zijn vader kreeg geld en er nog een bedrijf kreeg geld. En volgens mij had hij iets te maken met het bedrijf, zijn vader ook. Dus hij kreeg dubbel betaald, achter iets.
Dat is vrij normaal, hoor. Dat kan gewoon.
Ja, het kan gewoon, maar dat is in principe is dat dan... Dat zal dan in de categorie zaakwaarnemer vallen, toch? Want daar zou dan het geld heen moeten, zeg maar, als in dat spotje... valt dan in hetzelfde potje als Raiola. Dus dat betekent dus 40 miljoen zaakwaarnemer, 30 miljoen salaris. Maar 40 miljoen zaakwaarnemer, het kan. Maar hij moet denk ik 100 miljoen gaan kosten. Misschien 120.
Nou, dus betekent dat je...
ik denk dat hij wel iets omhoog gaat. Hoor,
denk ik ook. Ik denk dat je wel richting de 150 gaat. Als hij deze zomer weggaat.
Ik heb het gevoel dat hij... hij met een clausule zomaar rond de 120 kan zitten. Maar oké, laten we dan zeggen 150. Ja, oké, met 150 is het alweer iets aannemelijker met 40 miljoen.
En ik heb ook een vraag voor jullie. Want dit is gewoon echt een oprechte vraag die ik heb gewoon. Want Raiola zou dan geld krijgen en zijn vader ook. Maar heb je dan twee zaakwaarnemers of zo die allebei geld moeten krijgen? Of krijgt die vader geld omdat hij zijn sperma heeft laten uitkomen dat een goede voetballer...
Zou wel terecht waarom zijn.
Waarom zou die vader ook geld moeten krijgen?
Ja, ik denk dat het een beetje tussen agent fee en tekengeld in zit. Dat er waarschijnlijk afspraken zijn gemaakt. Misschien doen ze het een soort van samen of zo, die het zaak waarnemen. Wat dat dan ook in mag houden. Is overigens wel echt het chillste beroep ter wereld, volgens mij. Zeker als je Raiola bent. Maar ja, dat zal een soort van tekengeld. Ja, ik weet niet waarom. Maar bij Neymar was het ook inderdaad.
Ja, dat betekent eigenlijk voor alle luisteraars dat wanneer jij een kind krijgt, moet je hopen en bidden dat het een jongen is, zodat je ook gewoon zulke lijpe bedragen kan gaan verdienen aan het hebben van een zoon. Basically.
Als ik een zoon krijg, dan meteen op zijn derde contractje laten ondertekenen, dat gewoon de helft voor papa is.
Nou ja, ik ga hem langzaam weer terugbrengen naar het voetbal, want...
Hoezo?
Al deze tips, tuurlijk, zeer gunstig. maar... Dortmund verloor dus van Frankfurt. Moet wel zeggen, een beetje onterecht.
Nou,
of niet?
Waarom?
Nou ja, als je kijkt naar de kansen die Dortmund had. Zeg maar, Frankfurt counterde. Frankfurt speelde een stuk slimmer. En maakte een stuk meer gebruik van hun kansen. Maar ik vond een gelijkspel over de hele wedstrijd, vond ik een betere afspiegeling dan overwinning Frankfurt.
Ja, ik snap wat je bedoelt, maar er is nog steeds dat geconcentreerd zijn, nog steeds het einde van de wedstrijd. En als je dat niet kan, dan verdien je het verliezen.
Daar hebben jullie ook echt 100% gelijk in. Frankfurt speelde echt een aanzienlijk slimmer en maakte gebruik van de fouten van Dortmund. Die laatste goal, ja, ik snap niet waarom Dortmund op dat moment zoveel ruimte weggeeft in die 1-1.
Hoog.
Ze staan zo ongelooflijk
hoog.
Ja, maar dat is Dortmund. Ik bedoel...
Ja, dat klopt. Maar dat weet Frankfurt wel. En daar maken ze wel perfect gebruik van. Kijk, wat ik niet snap is dat wij nu al kunnen zeggen... Ja, maar dat is Dortmund. Dat betekent dus dat dit al veel langer gaande is. Nou ja, dan kunnen heel veel teams daar een oplossing voor bieden. En dat blijkt ook, want het trucje lijkt een beetje uitgewerkt.
Ja, hetzelfde Leverkusen-syndroom. Hetzelfde verhaal.
Ja. Welke trainer zou er volgend jaar heen gaan, denken jullie?
Waar? Naar Leverkusen?
Nee, naar Dortmund. Ja. Oh, dat is... Rozen. Die is al bekend, hè? Dat is Rozen.
Ik denk Rozen.
Ik denk Rozen? Ja, okay. Ik denk dat ook. Oh, dat vind ik wel een goeie.
Ja, ik vind die Terzic... Ik heb niet het idee dat dat nou een tactisch wonder is.
Ik
nog minder dan Favre.
Ik vind dat een understatement.
Ik denk, breng het nog voorzichtig, maar... Nee, die wedstrijden die ik heb gezien, het houdt allemaal niet over.
Nee, het is zelfs zeer zwak. Als we het dan hebben over wedstrijden waar wel twee tactisch sterke trainers tegenover elkaar stonden. Sevilla tegen Atletico. Hoe hebben jullie die wedstrijd gisteravond beleefd?
Met veel woede.
Vertel, Quinn.
Ja, ik had ook al gezegd, kan ik een patent erop aanzetten van dat ik zeg dat ik gun Atletico die titel. Maar ze beginnen gewoon te spursen. Absoluut bottlejobs, gewoon even serieus.
Ja, laatste 9 wedstrijden 14 punten verloren.
Ja, en moet je beseffen, Sevilla, die moet gewoon winnen. Maar Atletico moet al helemaal winnen en je moet Sevilla... En het gek was, Sevilla was gewoon aan het domineren gewoon. Sevilla was de hele tijd aan het aanvallen en Atletico, ja. Dan denk ik van, doe iets. Ik is letterlijk, je hebt die ene meme, dat je dat stokje in je hand hebt. En ik zeg zo, do something. Doe iets. Ik wil dat jullie iets doen, maar het gebeurde gewoon niet. En na een tijdje keek ik ook gewoon, dacht ik, ja, weet je wat, 85e minuut, laat maar gaan. Het is zomaar stress voor mezelf. En op het einde is nog wel een goede kans, hoorde ik. Net toen ik wegklikte, kreeg ik een serieuze kans. Maar ja, die staat ook niet. Dus,
Correa inderdaad in de allerlaatste minuut. Ja, het is, ze zijn het echt aan het weggooien. Hoe kijk jij daarna samen met je goede vriend, die Atletico Socio is?
Ja, die heb ik alleen gisteren vooraf gevraagd of hij zenuwachtig was. Nou, dat was hij wel. En dat is ook niet zo gek als je de laatste weken zoveel punten verspeelt. Maar ik heb hem tijdens de wedstrijd en na de wedstrijd maar even niet lastig gevallen. Dat was niet heel vriendelijk verlopen waarschijnlijk. Kijk, ik ga helemaal mee met Quinn. Ik gun het Atletico ook. Alleen ik vind het wel leuk dat het nu gewoon nog spannend is met nog Real Barça, Atletico Barça op het programma. Hebben we in ieder geval nog iets waar we naar uit kunnen kijken. Want ik zei het al, die andere competities zijn allemaal in principe beslist. Dit is de enige die nog spannend is. Nou ja, nu is hij dus helemaal spannend.
Ja, en het zou zomaar kunnen zijn dat Koeman kampioen wordt. Dat is...
Ja, of Real. Of het gaat zomaar kunnen zijn dat Atletico gewoon derde gaat eindigen. Dat vooral is wat
gehoord. Ik wil niet weer mijn eigen gelijk halen, maar Sevilla staat ook nog maar gewoon 8 puntjes achter, hè? Met volgende week nog de Clasico en nog Barça Atletico. En een vrij simpel programma voor Sevilla.
Ik hoor inderdaad iemand die niet zijn eigen gelijk wil halen. Zo komt het inderdaad heel erg. Nee, ik ben inderdaad... Ik ben het met jullie allebei eens. Ik hoop gewoon dat Atletico kampioen wordt. Maar ik vind het ook fijn dat we nog een competitie hebben waar het spannend is. Wat een spannende wedstrijd was, maar alles behalve goed, was de Baskische finale. De finale eigenlijk van het afgelopen seizoen. De Spaanse beker. Dat was zelf niet echt een hele boeiende wedstrijd. De goal viel uiteindelijk uit een penalty door een prachtige paas van Mikel Merino. Dat is denk ik ook een speler die je sowieso in de gaten moet houden. Die gaat de stap naar de Europese top wel wagen. Maar voordat wij de podcast gingen maken, werden wij geattendeerd door Martijn op een vrij legendarisch moment na de overwinning van Real Sociedad. Wat gebeurde er, Martijn?
Die trainer die ging even full wappie op de persconferentie. Ja, is heerlijk. Die Alguacil is al vanaf kleins af aan fan. Nu mag hij die club coachen en wint hij eindelijk een prijs. Ja, ik kan het wel beschrijven. Ik had beter gaan kijken. Hij is gewoon midden in een serieus verhaal. Krijgt hij ineens een shirt van Sociedad aangereikt. Dat trekt hij aan. Hij krijgt een sjaal. Hij begint keihard te zingen. En uiteindelijk ook voor zichzelf te applaudisseren. Dat vind ik nog het mooiste van dit hele filmpje. Dat hij gewoon daar heel droog staat te klappen voor zichzelf. En een echte supporter, maar dan ineens als trainer op een persconferentie.
Ja, dat, ik zeg eerlijk, ik ga daar heel goed op. Heel, heel goed op gewoon. Je ziet gewoon dat hij fan is, hard voor de club is. En dat ze gewoon, wanneer ze iets bereiken, dat hij ook... Je kan ook gewoon zitten, ja, we hebben het goed gedaan en ik ben trots op die jongens en... on to the next. Nee. Gewoon helemaal blij zijn. Helemaal klappen. Applaudisseren voor jezelf. En zingen. En kijk het filmpje. Maar moet ik ook nog geven dat de captain van Atletiek, Bilbao, die bleef staan nadat iedereen al weg was. Om zeg maar gewoon, zoals je dat, de beker te zien.
Iker Minouanian.
Ja.
Munayin.
Munayin.
Moet niet aan jou.
Ik hoorde ook dat ik vastliep, maar ik kwam er ook niet uit.
Gelukkig zijn wij er om
wij
uit te
redden je wel weer,
verbeteren.
Jongen.
Dankjewel. Ja, en om het actuele voetbalweekend af te sluiten, gebeurde er bij Valencia tegen Cadiz gisteren wederom iets verschrikkelijks. Diakabi werd racistisch bejegend door Cala, de Spaanse verdediger van Cadiz. Begrijpelijk en helemaal logisch ging Diakabi door het lint. Uiteindelijk besloot Valencia op dat moment om van het veld te stappen. Om een statement te maken tegen racisme. Alleen 4 minuten later bleek dat statement helemaal niks waard te zijn. Want na 10 minuten kwamen ze het veld weer op. Werd Diakabi gewisseld. En Cala mocht blijven staan. Diakabi zou in de kleedkamer hebben gezegd, speel de wedstrijd maar door, want anders zou Valencia puntenmindering krijgen. Nou ja, ik denk dat je zo'n beslissing niet bij de jongen moet laten die helemaal vol in zijn emoties zit.
Nee.
Die niet, ja, die heeft al net wat super naars meegemaakt. En dan wil je ook nog de druk van een beslissing van,
ja,
ja, puntverlies voor de club. Ja, dat wil je dan ook niet, zeg maar.
Nee, klopt. Ja, dus ik snap hem volledig. Dat hij, zeg maar, dat zegt van, hey boys, weet je wat? Spelen jullie gewoon maar. Ik wil het reglementair verliezen. Ga je gang en zo. Maar, kijk, dan ben ik weer in mijn emotie. Dan gaan jullie naar buiten, nadat zoiets is gebeurd met jouw teamgenoot. En dan verlies je nog die fucking wedstrijd ook. Dat je net zo goed die puntenverlies kunnen krijgen. Dan ga je naar buiten met alles. Dan moet je solidair zijn aan elkaar. En dan win je die wedstrijd voor hem. Dan voor mij een paar trappen die Kala gewoon ook even een grot in.
Dat dus. Waarom is er niemand die gewoon eens eventjes lekker met twee beentjes die Kala ondersteboven schopt?
Ja, niemand. En dan verlies je die wedstrijd ook nog. Dus die man heeft een kut gevoel. De rest is big. En hij verliest die wedstrijd. Voor deze week heb ik geen goed woord over voor Valencia en ook zeker niet voor die Kala.
Maar even, ik echt agressief van werd, is dat hoofd van die Kala. Je ziet gewoon aan hem dat hij weet, I fucked up.
Ja. Yeah.
Met zijn bloedkop.
Ja, kijk, en dit is, ik vind dit, hier gaan we echt heel veel dingen fout. Broes zei het op Twitter terecht. Je moet ook als bond of als UEFA of als FIFA, moet je het makkelijker maken voor clubs om van het veld te stappen. Want dan kun je echt wat doen. Dan kun je een statement maken. Maar ja, nu loop je het veld af. En het eerste wat er gebeurt is van, oeh, misschien puntenminderingen. Ja, we zitten best wel dicht bij de degradatiestreep. Oeh, dat kunnen we niet echt helemaal hebben. Wacht, we vragen het wel even aan de jongen die net superhoog in zijn emoties zit en die racistisch bejegend is. Wat een fucking laf team ben je dan. Je maakt geen statement. En dan komen ze nog op Twitter met say no to racism.
Yeah.
Ja, bro, nee. Dat had je net kunnen doen, maar je besloot dat die wedstrijd belangrijker was. Die inderdaad, precies wat jij zegt, ook nog lafjes verliest.
Ja.
Dus ja, wil je dit echt gaan veranderen, moet je het ook echt van bovenaf gaan veranderen.
Ik wou zeggen, dit zit niet alleen bij de club, hè. Ik bedoel, ik kan het nog ergens echt nog wel begrijpen dat Valencia zo handelt. Want ze hebben, dat scheidsrechtersrapport is openbaar gemaakt. En wat er gebeurd is dat die scheidsrechter natuurlijk ook heeft gezegd van, ja, jongens, luister, als jullie niet verder spelen, dan is er een kans dat je verliest en ook nog punten aftrek krijgt, dat je boete krijgt, dat soort dingen. Ja, ik vind ook niet dat een scheidsrechter op dat moment zich daarmee bezig moet houden.
Nee.
Ja, precies. Dus je moet het systeem moet je van bovenaf gaan veranderen. Dat als er racistische teksten zijn gezegd, dat er dan gewoon een out is. En dan krijg je dat tegenargument van, ja, maar dan ga je dat straks de hele tijd krijgen als het moeilijk wordt.
Nou ja, prima.
Nee, dat is niet waar. Dat is bullshit. Zeg maar, racisme is geen grap. Het is geen middel om een wedstrijdje te winnen. Het is een serieus probleem wat we moeten aanpakken. En serieus moeten aanpakken. En niet op deze manier met een laf Twitterberichtje en vervolgens letterlijk je teamgenoot in de steek laten. Je laat hem letterlijk in de steek.
Waarom werd hij gewisseld?
Ik denk om zichzelf tegen zichzelf...
Omdat hij waarschijnlijk anders wel die Kala door midden had geschopt.
Ja, dat...
Ja, was die Kala zichzelf ook afgehaald de 46e minuut.
Ja, dat was ook een grote grap inderdaad. Want ja, die commentator die zei dat in ieder geval wel terecht. Die zei ook van, ja, ze hebben hem niet direct afgehaald, want dan beken je wel echt schuld, ja, zeg maar. Maar ze wachten even tot na de rust. Die lul had ook nog gescoord.
Ja.
Ja, het is al met al weer een vervelende dag voor het Spaanse voetbal en sowieso het voetbal in zijn algemeenheid.
Ja.
Ja, in Europa gaat het straks ook weer los. Dus een kleine vooruitblik op wat er gaat gebeuren in de Champions League week en in de Europa League week. Laten we bij de Champions League beginnen. Real Madrid tegen Liverpool.
Heet.
Heet?
Heet.
Vertel.
Ik zeg eerlijk, deze speelronde van de Champions League, want ik zei ook al, de vorige speelronde viel een beetje tegen, maar deze wordt heet. Want Real moet winnen, maar Liverpool heeft ook dat ze alleen maar via de Champions League weer Champions League kunnen spelen, dus hun moeten ook winnen. En dan hebben ze gewonnen voor Arsenal en Real heeft ook gewonnen, maar daarna moet Real tegen Barça. En daarna moet ze weer tegen Liverpool. Dus het is 1,5 vuur. En het is, als mijn voetballiefhebbers hart heeft al gewoon al zin erin.
Ja, zou ik je dan even teleurstellen? Liverpool gaat dit gewoon vrij simpel winnen. Manchester City gaat vrij simpel winnen van Dortmund. De andere twee wedstrijden zijn veel leuker. Bayern tegen Paris Saint-Germain en Porto tegen Chelsea.
Ja, maar, ja,
maar dan gaan we niet te snel vooruit lopen, jongens. We hebben volgende week ook weer gewoon een podcast. Dus dan kan je dat statement nog een keer maken.
Ja, maar dan zijn die één wedstrijd al gespeeld. En dan is het al, ja, dan is het eigenlijk helemaal niet spannend meer. Dan wil ik dat nu alvast even gezegd hebben.
Nee, dat is goed inderdaad. Om,
ik ben
om,
het niet mee eens.
Het is goed om je punt nu alvast te maken. Ik hoor jou zeggen, Liverpool gaat deze wedstrijd redelijk makkelijk winnen. Waar komt dat vandaan?
Nou, dit tweeluik. Niet oh, zozeer okay. De eerste wedstrijd, maar... Ik denk dat Liverpool langzaam weer een beetje in vorm begint te komen. En ik vind Real het hele seizoen al matig. Nou ja, dat hebben we ook al vaak genoeg benoemd. Ik weet niet, ik heb gewoon het gevoel dat, dat Liverpool daar sterker gaat zijn.
Het is wel weer de periode dat Real ook in vorm komt. Hè? Het begint weer april te worden. Dat vinden ze in Madrid vinden ze leuk. Dan gaan ze precies dezelfde manier blijven ze voetballen. Alleen die wedstrijdjes waar ze nu wel eens punten laten liggen, dat doen ze dan niet meer.
Nee, klopt. Maar ik vraag me nog steeds af of Liverpool niet een maatje te groot is.
Nee. Ik ben het totaal niet eens. Ik denk juist dat Real gaat winnen.
Okay.
En dat Liverpool gewoon echt een triest seizoen heeft. Gewoon niks, geen prijs, geen Champions League. Gewoon even weer terug naar de Europa League. Gewoon eventjes weer terug naar 3-4 jaar geleden waar ze horen.
Okay, Liverpool heeft afgelopen weekend niet gespeeld, hè? Die hebben,
Liverpool?
Nee, die hebben niet gespeeld. Ja. Die hebben gewoon een soort. Oh, nee, die hadden een training, die hadden openbare training. Hadden die.
Was inderdaad wel anders. Ik denk dat ik een beetje in het midden van jullie zit. Ik denk
twee keer
Liverpool...
gelijk.
Ik denk dat Liverpool op het juiste moment zijn vorm terug begint te raken. Maar Real Madrid vind ik ook gestaag net iets beter worden. Het lijkt net iets beter te klikken. Er komen ook steeds meer spelers terug. Dat is voor Real Madrid wel echt heel erg belangrijk. Dus ik verwacht wel
Ramos hele... is er niet bij, toch?
Oeh, nee. Volgens mij redt hij het net niet. Dat is natuurlijk wel echt een... Dat is wel echt een aderlating. Ik verwacht hier ook een open wedstrijd. Dus ik heb er ook gewoon zin in. Zeg maar, dat vind ik eigenlijk nog belangrijker dan de stand en dan de voorspelling.
Ja.
Ik verwacht niet dat het een saaie pot wordt. En daar ben ik dan altijd wel erg blij mee als supporter. Over City tegen Dortmund. Ja, dat lijkt wel qua machtsverhouding wel redelijk ongelijk. Hè?
Ja, op zich zou mij ook niet verbazen. Dortmund is natuurlijk wel een soort van underdog in die wedstrijd. Ik heb juist het idee dat als Dortmund wedstrijden speelt waarin ze de favoriet zijn, dat ze het spel moeten maken, dat ze het nog wel eens moeilijk hebben. Zij zijn namelijk echt wel dodelijk in die counter met Haaland en met Reina die paasjes kan geven, met Thorgan Hazard die paasjes kan geven. Dus ik zie ook nog wel kansen voor Dortmund als City echt te hoog gaat spelen. Zoals we ook wel eens hebben gezien eerder dit seizoen. Was het tegen Leicester?
Ja, klopt.
Ja. Dat ze daar best wel nog gekke dingen kunnen doen.
Jij kun?
Je weet al, ja.
Wacht, even zet even je fanpad af.
Dat kan niet.
Jawel, dat kan.
Hij zit vastgelijmd aan mijn hoofd. Dat kan niet. Nee, City is sowieso duidelijk de favoriet. Dat weet iedereen al. Maar Dortmund... Kijk, Lyon heeft het ook gedaan. Lyon heeft het ook eruit geknikkerd. En dan denk je, Lyon en Dortmund zijn wel ongeveer aan hetzelfde kaliber gewoon. En het is Champions League en City is shaky in de Champions League. Simpel. Ze spelen nu echt wel heel dominant, maar kijk, laat me het even duidelijk zeggen. Gewoon, City wint het denk ik wel, maar ik hoop heel erg dat Dortmund het wint. En wanneer Dortmund wint, zei ik... Ik zei het toch? Ik zei het!
Dat hoeft hij je niet per se bij te zeggen, hoor. Dat zei die eerste zin ook al. Ik denk dat het ligt als Guardiola weer full Guardiola gaat.
Ja,
dus weer 48 dingen gaat proberen, zeg maar. Dan gaat hij eruit. Als Guardiola blijft doen wat hij letterlijk al het hele seizoen doet, gaat hij gewoon winnen van Dortmund. Kan het misschien nog een beetje spannend worden. Maar echt spannend gaat het dan nooit worden. Dus ik denk dat daar echt de sleutel ligt. Als hij weer met 48 backs gaat spelen, omdat hij heeft gezien dat ze op die kant sterker zijn. Ja, dan gaat dat gaat hem niet worden. En ik hoop heel erg voor City. En niet voor mezelf. Want ja, ik ben wat dat betreft meer team Quinn. Dat City gewoon blijft doen wat ze al het hele seizoen doen. Dan hebben ze gewoon dusdanig veel meer kwaliteit dan Dortmund.
Is City samen met Bayern favoriet voor de eindzegen?
Nou, ik zeg eerlijk. Bayern, ja, ze missen Lewandowski. En dat is echt
Ja, dat is wel waar. Ze alleen maar
ja, ze schijnen echt... wel dat ze die dat ze proberen om hem voor de return in ieder geval weer fit te krijgen.
Ja, want als je dan met Choupo-Moting in de spits gaat spelen...
Ja, dat snapte ik trouwens sowieso niet. Want hij speelde wel goed. Hij was wel echt met ballen vasthouden en zo was hij wel echt goed. Maar als zij met Gnabry, Coman, Müller en Sané spelen...
Ja.
Leef je niet je leeft wel veel in omdat je de beste spits is ter wereld. Maar dan staat er nog steeds echt inderdaad een palet aan aanvallers waar je bang voor wordt.
Ik ben dus heel erg bang voor Chelsea in de Champions League.
Ja, zeker.
Die sneaken er zo'n beetje tussendoor. Die hebben nu Porto. Ik weet niet. Trouwens niet dat ze dit weekend heel goed waren, Chelsea. Godverdomme. Hey. Zo. Maar dat misschien juist daarom, weet je. Dat zij alles op die Champions League gooien. Dat ze dan in de Premier League het een beetje laten lopen. Zeg maar wat Arsenal ook doet met de Europa League.
Ja, we hadden natuurlijk donderdag hadden we die podcast over Frankrijk. Waarbij we het hadden over toernooiploegen. Wat dat betreft is Chelsea wel een redelijke toernooiploeg. Die snapt wel hoe je doorgaat, zeg maar, in rondes.
Ja, precies.
En dat is natuurlijk ook een kwaliteit op zichzelf. Net zoals Dortmund is een leuke ploeg, maar is niet een ploeg die precies weet hoe ze door moeten gaan. Zeg maar, wanneer ze wel gas moeten bijgeven, wanneer ze gas moeten wegdoen. Dat zag je natuurlijk vorige wedstrijd tegen Atletico Madrid, zag je dat ook heel goed. Dus ik snap wel dat je die als outsider neemt. Ja, voor mij is het toch wel City, Paris Saint-Germain en Bayern. Ja, dan ben ik toch geneigd om dan maar weer voor Bayern te gaan, want fuck het nieuwe geld. Europa League. Laten we beginnen bij jullie eigen ploegen. Nou, kort, want het is niet. Het zijn geen hele spannende potten.
Ja.
Ja, dat zeg jij. Ik heb me alvast een beetje verdiept in Slavia Praag, want ik moet die wedstrijd ook doen 2 keer. Die zijn best wel goed hoor. Kan ik je alvast verklappen. Tering. Die hebben sinds december niet meer verloren. Toen verloren ze dik van Leverkusen. En staan 13 punten voor, geloof ik, in de Tsjechische competitie. Hebben een paar vrij goede spelers voorin lopen. Ik geloof dat ze 7 internationals hadden in de afgelopen interlandperiode. Ja, nou, met Arsenal van dit weekend in het achterhoofd durf ik nog niet al mijn geld erop te zetten dat Arsenal doorgaat, hoor.
Ze hebben die Sima, dat is een jonge Senegalese jongen.
Ja.
Dat is echt een hele goede
Ivoriaans, Ivoriaan volgens mij.
Ivoriaans. Ivoriaans. Bij mij, op voetbalmanager kwam die uit voor Senegal. Hij mag voor mij allebei.
wacht. We gaan het nu opzoeken.
Ja, Senegal.
Ja?
Ja. Ja.
Ik dacht dat ze het erover hadden dat hij met Pepe samen in het land speelde.
Misschien dat hij een dubbele nationaliteit heeft, dat hij nog niet gekozen heeft. Maar in ieder geval transfermarkt en voel me dat je zegt Senegal.
Oké, ik zeg al niks meer.
Dan heb je die Stanciu nog. Die Roemeense jongen van Steaua Bucharest.
Ja, die is
echt
vrij
best wel
goed.
Een goede voetballer is. Dus ja, het is echt niet zomaar een teampje. Maar de andere kant...
Ja, maar dan heb je Arsenal, even serieus.
Precies, daar kom je dan wel weer de hele tijd op terug. Alhoewel, ze hebben wel Leicester uitgeschakeld. Wie schakelt ze nou de vorige ronde uit? Ook een Engels team?
Rangers, toch?
Oh ja, Rangers, Schots team.
Stonden 2 jaar geleden ook al in de kwartfinale. Toen maakten ze Chelsea nog vrij lastig.
We gaan nu niet doen alsof Arsenal dit niet gewoon moet winnen, hè?
Nee, ze moeten hem winnen. We moeten die hele Europa League winnen, anders...
Nee. Dat zeg ik niet. We gaan niet doen alsof Arsenal dit niet moet winnen, omdat Slavia Praag zo dik is.
Nee, oké, maar ik wil alleen... Jaron bracht het wel zo heel erg van, nou, we kunnen het erover hebben, maar Arsenal gaat toch wel gewoon door. Daar ga ik niet in mee.
Snap ik.
En jij?
Ja, United, Granada... Ik zeg eerlijk, veel mensen zeggen van ja, dat winnen we.
Ga je dat precies hetzelfde doen?
Nee. Ik zeg, veel mensen zeggen, we moeten het winnen. We moeten het niet onderschatten, maar we moeten het sowieso winnen. Simpel. Het is niet dat ik ga zeggen, ja, bij Granada hebben ze hem rondlopen en hem rondlopen. Nee, wij hebben gewoon Bruno Fernandes, Rashford, Pogba, we moeten dit gewoon winnen, klaar.
Oh, je hebt je niet verdiept in het tegenstander.
Ik heb vaak nog de Spaanse competitie gekeken.
ik zeg één ding, Quinn, soldaten.
Ja. Ja.
Even kijken. Granada is een vervelend team. Het is een beetje... Die kunnen zich wel redelijk ingraven, wel redelijk schoppen en vanuit de omschakeling.
Ja.
Het is op zich is dat een team... Ja, daar voelen we Manchester United wel vaker tegen. Ik denk wel dat het 2 hele saaie duels gaan worden.
Zeker.
En ik denk wel dat het spannend gaat worden. Ik denk wel dat jullie uiteindelijk doorgaan, omdat jullie gewoon net wat meer kwaliteit hebben. Maar ik denk dat het echt een zielige overwinning gaat worden voor Manchester United.
Ik denk dat we eerst achterkomen.
Zoals we dat gewend zijn van jullie.
En daarna winnen we gewoon.
Ja, Ajax tegen AS Roma hebben we het vorige week uitgebreid over gehad. Ik denk dat, dat de tegenstander Roma een gunstige is voor Ajax. De manier van spelen en de vorm waar Ajax zich nu in bevindt. En de laatste, Dynamo Zagreb tegen Villarreal. Ik hoop dat Zagreb nog meer stunt en tot de halve finale komt. Veel leuke talenten, veel Kroatische jongens. Verwachten jullie daar nog een iets?
Het interesseert me werkelijk geen zak wie er daar doorgaat. Ik zou het wel leuk vinden als Arsenal dan in de volgende ronde, als ze doorgaan, tegen Villarreal moet. Omdat daar Emery natuurlijk zit. Maar ik vind Zagreb wel een outsidertje, hoor. Villarreal trouwens ook.
Ja, nee, zeker waar. Ik denk dat die naam Zagreb is een nog onbekendere natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat je die niet iedere week ziet spelen. Maar er spelen echt 5-6 jongens die echt goed zijn. Waarbij er denk 3-4 nog een stap gaan maken naar grote Europese competities. Dat is wel een team waar niet zoveel rekening mee wordt gehouden. Maar ja, ze hebben niet de minste uitgeschakeld natuurlijk. Die spits is goed, Petkovic, die nummer 10, Maier, Ivanucic en Orsic. Eigenlijk die hele voorhoede is echt best wel een hoog niveau. Hele goede keeper. Dus ik zie Villarreal daar niet zomaar winnen. Ja, een nieuw onderwerp. We merkten dat we te weinig chauvinistisch waren. Er kwam te weinig Nederlandse tintjes in terug. Dus we hebben eigenlijk wat nieuws. Van de Eredivisie naar Europa. Welke spelers staan op de lijst om een stap te maken naar het buitenland? En iedere week kiezen we eigenlijk een nieuwe speler uit de Eredivisie uit. En die dichten we een stap toe naar een mooie competitie en een mooie club. Je bent vandaag in de hoofdrol Koopmijners.
Welke Koopmijners?
Ja. Ja. Wie denk je?
Nou, als ik de Gazzetto mag geloven, dan gaat het om Peer.
Nou ja, ik heb het over Teun.
Oh, oké. Okay.
Maar, ja. Ik snap het, Chouquet. Koopmijner speelt een aantal seizoenen meer dan verdienstelijk bij AZ. Is aanvoerder, ook aanvoerder van Jong Oranje. En lijkt klaar te zijn voor een stap. Ik denk zelfs dat hij vorig jaar al had weggegaan. Al hadden we geen COVID gehad. Nu was de 25 miljoen die AZ vraagde, denk ik, nog net te veel. Maar met een, ik denk dat we volgend jaar een weer wat normalere competitie hebben. Dan heeft hij of met grote Nederlands elftal gespeeld of met Jong Oranje. En denk ik dat een stap onoverkomelijk is. Martijn, waar zie jij, hoe goed vind jij Koopmijners? Wat voor soort voetballer vind jij hem? En in wat voor soort competitie denk jij dat hij past?
Nou, laat ik vooropstellen dat het een van de beste spelers in de Eredivisie is momenteel. En dat is hij ook al vrij constant. Anderhalf, twee seizoenen, denk ik. Het is een leidersfiguur, vooral op voetbalgebied. Kijk, hij coacht natuurlijk ook wel, maar hij doet het vooral met zijn voeten. En dat zijn over het algemeen wel gewilde spelers, volgens mij. En het is niet een sloop 6, maar meer een machinekamer 6.
Ja.
Als je begrijpt wat ik bedoel.
Ik begrijp perfect wat je bedoelt. Hij bepaalt het ritme van het spel.
Ja, en hij is ook heel geschikt om... wat veel teams natuurlijk doen, is opkomende backs. En hij kan dan heel goed terugzakken tussen de centrale verdedigers, zeg maar, om de bal op te halen of om een extra slot op de deur te zetten als de backs weggaan. Ik denk dat echt voor heel veel teams interessant is.
Ja, ik...
Ja, en ook, kijk, de standaard dingen als hij heeft een goede trap, hij heeft goede techniek, dat soort dingen. Ja, dat weten we in principe allemaal wel.
Ik sluit me eigenlijk volledig aan bij deze analyse. Ik ben zelf ook groot fan van Koopmijners. Omdat het een voetbal is die niet heel veel ziet. Zowel in Nederland niet, maar ook niet in de Europese velden. Omdat hij bepaalt, jij noemt machinekamer, ik zeg, hij bepaalt het ritme van het spel en aan de bal. En zonder bal vind ik hem ook best wel goed, omdat hij weet waar de bal gaat komen. En hij is inderdaad niet heel erg snel en ook misschien qua handelingssnelheid is hij niet de snelste. Maar hij compenseert dat zo erg door zoveel intelligentie in een wedstrijd te leggen, dat ik het gevoel heb dat als jij hem copy-paste in een betere competitie, beter team, dat hij nog steeds precies zijn kwaliteiten kan behouden. Waar, naar welke competitie of club zou jij hem graag zien gaan?
Ik denk dat hij nog niet ver genoeg is of zich nog niet genoeg heeft bewezen om naar echte topclub te gaan. Zeg maar echt de standaard laatste 16 Champions League clubs denk ik nog niet. Ik denk Roma wordt natuurlijk veel genoemd, dat dat best wel een interessante club kan zijn voor hem. Tactisch gezien ook, omdat dat ook een team is wat graag wil voetballen. En een spelverdeler als hij daar wel bij kan gebruiken.
Ja, spelen 3-5-2, dan zou hij waarschijnlijk naast Veretout komen te staan.
Ja. Al vind ik Veretout wel redelijk hetzelfde type speler.
Precies. Dus dat is een beetje het lastige.
Leeds wordt veel genoemd. Als zijnde de nieuwe Klieg.
Oh ja. Jij zei de Eredivisie volgt niet helemaal, maar
nee.
Als wij deze speler omschrijven en je hoort Leeds, wat zeg je dan?
Ja, bij Leeds is de omschakeling wel heel hoog. Dus dan moet de handelingssnelheid wel omhoog. Want ze zijn een heel dynamische ploeg die spelen. Maar als ik jullie zo omschrijf, dan denk ik misschien ook wel in Everton. Waar heb ik een subtop. Waar hij dan zeg maar ook kan groeien. En ook een goede coach heeft in Ancelotti. Waardoor hij ook aan zichzelf beter kan werken. Dus bij zo'n club zou ik hem er wel willen zien. Niet bij een... misschien Leicester, maar dat denk ik ook niet.
Ik denk dat waarvoor koopmijners het gevaar is, of het gevaar zit, wat dan laten we ook dan in iets minder punt benoemen, is dat hij niet heel veel snelheid heeft.
Ja.
Dus hij moet wel echt op de goede plek staan, want hij heeft niet de snelheid om dat nog te corrigeren. Stel dat hij net een paar meter te ver staat en er komt een bal overheen. Kijk, in een competitie als de Premier League, waar het tempo vaak heel hoog ligt, kan dat nog wel eens iets zijn wat hem opbreekt.
Ja, dat vind ik ook het lastige. En volgens mij is dat ook de huiverigheid bij veel clubs. Ik weet dat hij in de Bundesliga veel genoemd is en veel gevolgd wordt. Ik zou de gok tussen aanhalingstekens absoluut met hem durven nemen. Ik denk dat hij niveau Dortmund-Leverkusen is. Ik denk ook voor beide teams dat hij daar een schakel is die ze nu heel erg missen. Een stukje intelligentie op de zes. En zeker ook het... Beide teams hebben dezelfde fout, dezelfde val waar ze inlopen. Alles naar voren gaat goed, alles naar achter, daar maken ze een fout in. En in principe AZ heeft ook best wel die drang naar voren. Alleen, want heel veel aanvallende spelers, van de backs tot met de buitenspelers, tot van Micho tot Madrid, allemaal denken ze eerst naar voren en daarna naar achter. Ik denk dat je als je één speler toevoegt die het hele spel, de hele balans van het spel in de gaten houdt, dan bouw je al gelijk veel meer... zekerheid in, zonder dat je daadwerkelijk met een verdedigendere voetballer gaat spelen. Dus ik denk dat een stap voor koopmijners die richting op, en de bovenkant zou dan zijn Dortmund en de onderkant zou dan zijn Leverkusen, omdat Dortmund qua kwaliteit nog net wel iets hoger schat, denk ik dat allebei echt geweldige stappen zouden zijn voor hem.
Ja, eens. Ja, ik had het over de Premier League. Ik vind hem dus niet heel veel minder dan een Granit Xhaka.
Nee.
En ik denk
samen bij Arsenal willen zien.
Dat zou ik niet heel erg vinden. Toevallig hadden we het gisteren in de Arsenal podcast over dat Owen Wijndal echt een toffe linksback voor Arsenal zou zijn. Ik zou het niet erg vinden als we een soort van dubbel deal zouden sluiten waarbij Koopmijners ook nog komt.
Zijn die met alle respect niet al een niveautje te ver, zeker Wijndal? Ik denk dat Wijndal namelijk wel echt tegen Europese top aan zit. Als je het hebt over de laatste 16 teams, dat hij daarbij een x-aantal teams echt wel bij kan.
Ja, daar ben ik ook bang voor, ja. maar mag gewoon blijven dromen, of niet?
Nee, joh.
Altijd.
100%. Ik ken je verlanglijstje inmiddels een beetje, dus we zetten deze erbij.
Thanks.
Ja, van koopmijners is het een kleine stap naar het volgende onderwerp. The best of. Wie was voor jullie... de beste nummer 6 ooit. We gaan even terug in de herinneringen. En dan heb ik het eigenlijk over recente geschiedenis. Want ik geloof echt wel dat er in 1950 misschien een legendarische nummer 6 was. Maar die heb ik nooit zien spelen. Dus laten we in ieder geval even een beetje beredeneren vanuit de momenten dat wij ze nog hebben kunnen zien spelen. Volgens mij
in onze jonge, prille levens.
In onze jonge, prille levens, inderdaad.
Nou, voor mij is het best wel moeilijk. Omdat de 6 is niet echt de positie waar ik het meest naar uitkijk. Ik heb natuurlijk wel altijd een paar mannen waar ik denk, oké, ik ben echt hard. En dan begin ik eerst met recent en dan gaan we ouder. Het seizoen van Touré. Ja, Touré, wat hij toen bij City had als 6. Ik denk dat geen één andere 6 hem dat na gaat doen. Met zoveel goals en zoveel assists. Dat was gewoon belachelijk. Dus dat wil ik hem dan op een side note even zijn props geven. Ook als hij voor City. En dan heb je ook een Busquets. Wat minder mijn type 6 is. Omdat ik hem... Ja, ik ben meer van die sloopkogel 6'en. En hij is dan meer die intelligente. Ik ben niet snel, dus ik sta heel goed. Ja,
Prime Busquets was wel goed hoor.
Daarom krijgt hij ook een vermelding. Een eervolle vermelding.
Notificatie.
Uit mijn mond, ja. En dan, maar ja, dan heb je ook mannen zoals Pirlo.
Hallo, koekoek.
Wat echt, ja. Die rust, dat is gewoon... Weet je, ik ga misschien iets raar zeggen. Ik vind dat Frenkie daar wel iets een beetje van heeft. Als hij in zijn rustfases heeft. Want Pirlo had het ook echt tot aan het nonchalante toe. Alsof die man gewoon...
Ik denk die vergelijking die je maakt, vooral het nonchalante, daar hebben ze heel veel van elkaar. Ik denk dat Frenkie nog iets meer een drang naar voren heeft dan Pirlo. Dat was nog meer een regisseur. Minder een dribbelaar. Kon ook wel goed dribbelen, maar was meer echt een spelverdeler. Terwijl Frenkie die wil die bal ook aan de voeten en spelen met je tegenstander. Martijn, zijn er namen die overeenkomen of die je mist?
Nee, Pirlo met afstand nummer 1. Die zit echt in mijn droomelftal alle tijden. Waar we eerder ook al Ronaldinho hadden. Misschien moeten we gewoon een keer het hele elftal voor onszelf samenstellen. Dat lijkt me wel tof om een keer te doen. Gewoon je beste elftal aller tijden. Hoeft niet nu, maar we zijn nu natuurlijk aardig op weg al. Ik had wel even nagedacht met een rijtje spelers. Ik vond Edgar Davids vind ik daar ook wel in passen. Al was dat niet de typische 6. Was een beetje een 8, maar hij heeft natuurlijk ook volgens mij vooral bij Juve wel op die plek gespeeld. Op iets meer nationaal niveau, Claude Makélélé.
Ja.
Zo.
En ja, wat verder terug, toen was ik nog wel jong hoor, maar mensen als Rijkaard en Matthäus zijn ook wel spelers die zo'n beetje... Het grappige is dat het een plek is op het veld waar je heel veel verschillende type spelers hebt.
Ja. Ja,
je hebt de echte slopers, je hebt de voetballers zoals Pirlo en Frenkie de Jong. En je hebt de lopers, zeg maar, zoals Davids, Makélélé. Dus het is een positie waar je heel veel verschillende smaakjes hebt. Dat maakt het ook wel leuk. Alleen, ja, degene die dat het beste invulde was Pirlo, zonder twijfel. Zo kut als hij het doet als trainer, zo goed was hij als voetballer.
Ja, ik denk dat ik daar wel in meega. Ik hou in tegenstelling tot Quinn juist meer van de denker op 6. Dus ja. Iemand.
Nou, dan heb je Pirlo. Weet je hoe zijn biografie heet?
Ja. Nee. Ja, ik kom er even niet op, maar.
I think before therefore I play. Ik denk, ja. dus ik speel.
Ja, dat vond ik echt fantastisch aan hem, omdat hij ademde voetbalintelligentie. En dat vind ik zo vet als spelers. Als je ziet in een veld dat de speler 6 stappen vooruit denkt. En dat hem goed maakt. Dus in die categorie vind ik Xabi Alonso vind ik ook heel erg vet. Omdat hij zich ook best wel ontwikkeld heeft als zo'n voetballer op 6. Ja. Hij is denk van Real Sociedad tot en met Bayern München en Real Madrid, zeg maar, is hij een ander soort 6 geworden. Hij heeft de positie niet altijd op dezelfde manier ingevuld. En op het einde leek hij meer op Pirlo dan in het begin van zijn carrière. Dat vind ik heel erg vet. En wel in de categorie beuker, Yaya Touré inderdaad, krijgt denk ik ook te weinig erkenning voor hoe goed hij was in zijn prime. Kanté, die wel heel veel erkenning heeft gekregen in hoe goed hij was en terecht, want die was WK-jaar Frankrijk, Leicester City-jaar, eerste jaar Chelsea, was die absurd goed.
Maar ik vind het nog net iets te recent.
Ja, dat snap ik ook. Maar
we hebben zich nog niet Kanté zo bewezen als een Pirlo.
Nee, 100% niet. Zeg maar, daarom die staan voor mij ook wel echt buiten die categorie. Alleen ja, ik vind ze wel een eervolle vermelding waard. Ja, zeker okay. Met... en Busquets, inderdaad. Busquets die lag dan weer zoveel op de grond... dan dat ik echt van hem kon houden. Maar als je puur, als je puur kijkt hoe goed hij was... kan je er niet echt om me heen, inderdaad.
Ja, dat is ook wel bij Pirlo. Hè? Dat was ook natuurlijk de op- en top gentleman. Die nooit een doodschop gaf. Die nooit ruzie aan het maken was. Die nooit... Oké, hij kon zich ook wel... Het is een Italiaan, dus hij kon zich ook wel een klein beetje aanstellen... als hij een tikkie kreeg. Maar het was nooit het, bij het overdrevene af, zeg maar. Ja, en die, volgens mij wordt Joe Hart nog steeds gillend wakker... van die Panenka die hij om zijn oren kreeg.
Maar ze zei het ook gewoon van... voel je druk? Hij zegt druk. Nee. Vorige week, hij vandaag is ik gewoon rustig. Voor mij zei ik had de PlayStation of zo.
Ja. Hij was vrij verslaafd aan PlayStation, hè? Hij heeft ooit ook gezegd dat het de beste uitvinding sinds het wiel de PlayStation was.
En dat is dan ook wel weer mooi. Dat hij zegt van ja, waarom zou ik me druk moeten voeren? Het gaat gebeuren zoals het gaat gebeuren. En dan heb je zoveel zelfvertrouwen in jezelf en weten in jouw kunnen. En het was ook gewoon, je kon je man gewoon bijna niet opjagen gewoon. Het was gewoon belachelijk gewoon. Ja, je denkt, ik kan opendraaien, rustig weg. En dan denk ik, ja, het lijkt zo simpel, maar ga dat zelf maar eens doen.
Dat is het.
Als je iets simpel laat lijken.
Ja, precies. Je kan het alleen simpel laten lijken als je inderdaad 5 stappen vooruit denkt. Want dan weet je letterlijk alles wat er in de volgende 5 stappen gaat gebeuren. En dan ben je dus altijd je tegenstander net voor. Nou, dat had hij perfect in de voeten. En dat gecombineerd met een perfecte paas. Ja, dan krijg je... En inderdaad de elegantie die Martijn benoemt. Dan krijg je een hele, hele, hele mooie voetballer.
Ik zou geen Quincy zijn als ik dit niet zou zeggen. Nou, hij was niet echt de 6, maar ook weer meer de 8. Maar toch weer wel, is Paul Scholes.
Ah, flikker op, man. Houd de Klaas.
Wat?
Ga je nou van Pirlo naar Paul Scholes?
Nou... Pirlo zei ook dat hij wel, als hij met een andere speler zou willen spelen, dat hij met Scholes zou willen spelen.
Ja, maar Scholes moet je daarvoor zetten als loper. Dat is geen 6.
Nee, daarom, maar ik moest hem wel even vermelden. Ja, als we andere 8 gaan vermelden, mag ik hem ook erbij zeggen.
Jij bent zelf begonnen met een 8. je bent zelf begonnen met de eerste 8 noemen.
Het is ook niet helemaal een 6, maar ik vind Messi toch ook wel een van de betere, betere voetballers.
Ja?
Dan kunnen we hier nog Rooney daar gaan zetten.
Oké, goed. Ik hoor het alweer.
Denken jullie... Nee, maar even zonder... Denk je dat je Messi op 6 kan zetten? Als zijn een soort Pirlo?
Ja.
Jawel, hè?
Ja,
tuurlijk.
Denk het wel. Maar hij gaat sowieso wel met de drang naar voren. Verdedigend heb je niks aan hem.
Ja, dat is niet waar. Want hij snapt het spel perfect. Hij vindt het gewoon niet zo leuk.
Ja, wel. Maar ja, nee. Ik denk niet dat...
Pirlo deed ook niet heel veel vuil werk, volgens mij, hoor. Die liep wel veel. En die ging gewoon op de goede plek staan.
Precies.
Ja, maar...
Hij zal niet zoveel duel spelen, Messi, maar hij staat gewoon op de juiste plek. Net zoals dat, en ik ga ze nu niet met elkaar vergelijken, maar Lasse Schöne was geen goede verdedigende 6.
Jezus Christus.
Maar die was... Nee, maar dit is niet... Jullie moeten wel luisteren. Lasse Schöne was geen verdedigende 6. Die was niet een hele duelmaker, maar die wist wel waar de bal ging komen. En daarom was het een goede 6. Dat zal... Op die manier zal Messi het ook invullen. Of zo vulde Pirlo het ook meer in.
Ja, oké. Maar dit is het moment waarop ik ga zeggen... stop maar, want we gaan niet Lasse Schöne in één adem noemen... met Pirlo en Messi.
Nou ja, hoezo niet?
RT, ik hoor
maar als we naar de actualiteit gaan... wie is dan de beste 6 op dit moment? Behalve Messi?
Frenkie de Jong.
Echt? Dus onze Ajax ziet weer, hoor. Met zijn Schöne en Frenkie. Ja, Kimmich, man, kom op.
Kimmich, zeggen. Sorry.
Met eervolle vermelding voor Thiago?
Nou,
Ik vind Frenkie wel oprecht beter dan Thiago. Ik snap wat je zegt. Want Thiago is denk ik wel nummer 3. Alhoewel die dit seizoen niet zo heel veel gespeeld heeft. Omdat hij ook blessure en Liverpool speelt niet zo heel goed. Maar hoezo Frenkie dan niet, zeg maar?
Nee, ook zeker... misschien ook weer net in iets ander type. Maar ik ben vrij verliefd op Thiago. Dat weten jullie. Ik vind Kimmich de meest complete. Daarom noem ik hem als nummer 1. Die kan alles. Die kan scoren. Die kan bijten. Die kan voetballen. Die kan coachen. Frenkie de Jong vind ik voetballend het beste. Ik denk dat ik Thiago qua spelintelligentie... qua, ik weet niet. Hij heeft iets wat ik echt geweldig vind. Hij heeft een soort een inzicht wat heel weinig spelers hebben.
Dat zagen we ook bij het bordje langs de zijkant met zo'n sneeuwmassa rennen. Dat hij gelijk opendraaide naar naartoe kaatste. Dat iedereen dacht, oh shit, dat is geen speler. Was toevallig iets in het rood. Dat heeft ook
ja,
wel
maar dat
mars.
Ziet hij dan uit zijn ooghoek of zo. Dat, ja, ik weet niet. En ik wil nog een ander type aandragen. Benieuwd wat jullie daarvan vinden. Casemiro.
Ja, vind ik geweldig. Ik vind Casemiro, vind ik...
Dat is echt het werkpaard, zeg maar.
Ja, maar inderdaad, die wordt inderdaad dan wel eens te oneerbiedig beschreven, inderdaad, als alleen het werkpaard. Want hij kan ook echt goed voetballen. Hij scoort heel veel belangrijke goals.
Ja. Ja.
Echt, hij is echt vaak echt heel belangrijk op belangrijke momenten. Ik baal een beetje dat ik Casemiro niet zelf heb genoemd. Vind ik inderdaad een hele fijne.
Ja, dan had je sneller moeten zijn.
Nou ja, ik zeg gewoon dat ik van mezelf baal.
100%.
Nee.
Jawel.
Ja, hij is moeilijk, hè?
Ja, sommige dingen veranderen niet. En dat zijn de voorspellingen. Want ook in de nieuwe opzet moet ik gewoon kunnen tonen aan jullie dat ik er helemaal niks van weet en snap. Dus de voorspellingen zijn er nog gewoon. En beginnen met jou, Quinn. Welke competitie heb jij?
Yes. Ik denk dat iedereen wel in de band staat van El Clasico dit weekend. En ik kan er niet veel over zeggen. Ik kan niet zeggen van ja, zoveel doelpunten. Het is gewoon wie gaat winnen. 1x2. Bij deze belangrijke, belangrijke Clasico.
Wie speelt thuis?
Real.
Real, eentje.
Martijn? X. Gelijkspel.
X. Ik, jammer, ik wil het niet doen, maar ik ga met Jaron mee in. Dus eentje.
Okay, punt vies.
Dan gaan we naar de Bundesliga en daar heb ik een vraagje. Het is Eintracht Frankfurt tegen Wolfsburg dit weekend, de nummer 4 tegen de nummer 3. Ik heb de vraag eerst, gaat Weghorst scoren? En dan mag je er nog een bonus bij doen. Gaat Wolfsburg winnen of niet? 2 punten te verdelen. Bij een gelijkspel dan...
Ja, nee.
Ja, nee.
Weghorst scoort, maar Wolfsburg wint niet.
Ja.
Ja.
2 keer nee.
Oh, daar wilde ik ook naartoe gaan. Dan ga ik naar...
Mag, doe maar.
Ja, 2 keer nee. Oh, sorry, met einde ga je punten.
Nee, want het kan ook gewoon zo zijn, als jij nou gewoon elke keer met mij meegaat, dat je wel punten gaat halen.
Dat is waar. Een stukje omdenken. Misschien een goede tactiek. Martijn, heb jij ook een vraag nog?
Jawel. De Premier League. Meest in het oog springende affiche. Tottenham tegen Man United.
Ja.
Ja.
Ja. Voor als je je 90 minuten wil vervelen. Alhoewel, die heenwedstrijd was wel... Dat was sensatie.
Ja, nee.
Wat was het ook alweer, Martijn?
Nee, we weten het niet meer.
Ik ga me toch niet druk maken op Man United tegen Tottenham.
Ja, dat... Dat was 6-1 voor Tottenham.
Dat is niet dat... iets waar ik heel blij van word.
Nee, ik wel.
Ik vind een mooie 0-0 lijkt mij fantastisch bij deze wedstrijd.
Oh, verschrikkelijk. Maar wat je had een vraag?
Ja, ik denk ik rek het even. Dan kan ik wat langer nadenken over wat ik ga vragen. Meer of minder dan 2,5 goal?
Minder.
Meer.
Ik denk minder.
Elftallen.
Minder.
Zo kijken we naar jouw elftal. Laat het maar eens even inzinken.
Ja, maar we weten allemaal wat gaat gebeuren als het wel zo is.
Oké. Laatste vraag, de Serie A. Ja, weinig spannende affiches, dus dan noemen we gewoon weer een vraag over de hele breedte. Gaan er meer of minder goals?
Nee. Dit doen we elke keer bij de Serie A.
Nee. Dan moeten ze een keer een serieuze affiche ertussen zetten. Want moet ik nou weer met Juventus tegen Genua?
Juve-Napoli deze week. Dinsdag? Woensdag?
Ja, Juve-Napoli. Oké. Je hebt het gered. Gaat Osimhen scoren? Of gaat Ronaldo scoren?
Nou, Osimhen scoort absoluut niet. Nee, Osimhen scoort niet.
En Ronaldo?
Wel is het allebei. Ronaldo wel.
Martino?
Nee, doe jij maar eerst.
Osimhen wel, Ronaldo niet.
Oké. Okay. Hij is gek. Moeilijk. Hij heeft wel gescoord, toch, dit weekend, Osimhen?
Ja, ik maak ook geen grappen over mijn grote vriend.
Fuck dat, ze scoren allebei niet. Wordt gewoon ook 0-0 dit. Nee, dat laatste haal ik weg, maar ze scoren allebei niet.
Okay. Akkoord. Oké, dit was hem dan, de nieuwe FC Buitenland, tussen aanhalingstekens. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat dat ook vooral weten op de Twitters, maar ook in de Apple Podcast Player app.
Vrij lange FC Buitenland ook wel.
Ja, gevoelsmatig. Maar in principe denk ik dat we net rond het uurtje komen. Maar we hadden er zin in en dat mag ook wel eens een keer benoemd worden.
Dat krijg je na die Interland onderbreking, hè?
Dat is wel waar.
Kut Interland.
Daar zit een verband tussen. Luisteraars, hartstikke bedankt. En tot volgende week.
Doei.